Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 25, het eerste en het derde vers. Ik hef mijn ziel, o God der Goden, tot u op en denk aan het vaderlijk meedogen. 1 en 3 van 25. Uit het evangelie naar Johannes, het begin van dat evangelie, het eerste hoofdstuk, de verse 1 tot en met 18. En als we dit schriftgedeelte gelezen hebben, zingen we Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij gaan weer naar onze catechismusgemeente. We zijn al een keer bezig geweest met wat daar staat in zondag 9, vraag en antwoord 26, waar het eerste geloofsartikel in besproken wordt. Het geloofsartikel dat luidt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En we hebben met elkaar gezien dat het eerste deel van dit antwoord ons een verklaring geeft van wat het inhoudt dat wij geloven in God, de Schepper. Maar dat is maar één onderdeel van antwoord 9, waar we ons vanavond op willen concentreren en waar wij het woord van God in samengevat vinden, dat is in wat wij de hoofdzin van antwoord 26 zouden kunnen noemen. U weet, wij onderscheiden in hoofdzinnen en in bijzinnen. Maar de hoofdzin van dit antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, en dan slaan we een stukje over, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Zover. Wij gaan samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heren, wij willen aan het begin van ons samen zijn toch ook weer u erkennen als degene die ons hier samenbrengt en die ons hier uw woord geeft en die ons ook nu weer wilt spreken van eeuwige dingen, noodzakelijke dingen, dingen die rechtstreeks te maken hebben met onze zaligheid. We danken u ervoor, heren, dat wij ook vanavond niet bezig hoeven te zijn met wat wij mensen denken en doen, maar dat het uw woord is wat centraal staat en dat het de boodschap van uw genade is die uit mag gaan. En dan is het toch wel een heel bijzonder onderdeel van het geheel van de waarheid waar we vanavond mee worden geconfronteerd. Uw vaderschap. Gij zijt de eeuwige Vader van de Heere Jezus Christus, van uw Zoon. En dat plaatst ons al direct voor een groot mysterie. Hoe die verhouding ligt in de drie-eenheid tussen de Vader, de Zoon en ook de Heilige Geest. Maar het wonder is er niet minder om, heren, als we dan vervolgens ook nog weten en uit uw woord mogen verstaan dat gij die de eeuwige Vader van uw goddelijke Zoon zijt ook, om Christus wil, de Vader van zondaren en zondaressen wilt zijn. En dat u zich zodanig ook openbaart in uw woord en dat u zich ook als zodanig leert kennen. Heren, dat betekent wel de noodzakelijkheid van het werk van uw Heilige Geest. Dat betekent wel dat wij diep afhankelijk zijn ook van het werk van de Heilige Geest om ons deze dingen te leren en ons daar geloof in te geven. Maar het is toch op zichzelf al een groot wonder dat het u behaagd heeft om nog om te zien naar gevallen Adamskinderen. En dat u mensen die de duivel zijn toegevallen en uit de vader der leugenen zijn, tot uw kinderen wilt maken, dat u ze wilt aannemen in uw huisgezin en dat u ze wilt vernieuwen door uw geest, opdat ze het beeld van u zullen gaan vertonen. Heren, wij bidden van u dat u ons bij het overdenken van deze dingen zelf wilt leiden door uw Heilige Geest en dat u ons verstand wilt verlichten, dat u ons inzicht wilt geven in deze zaken. Laten we er niet overheen leven, laten we er niet gemakkelijk over denken in die zin dat we de dingen zoals ze vanavond gepresenteerd worden mogelijk al snel langs ons heen laten gaan, omdat het zaken betreft die misschien heel ver van ons weg zijn, ver van ons afstaan voor ons gevoel, omdat het zaken betreft waarvan wij ook de noodzakelijkheid en het belang niet inzien. Heren, doe ons zien hoe allerbelangrijkst het is om u als vader te hebben, want anders zijn we vaderloos en zijn we reddeloos en zijn en blijven we verloren. Geef ons te zien, heren, dat ook al verstaan we het nu nog niet met ons hart, dat het toch zaak is dat we dat we er ons toe zetten om deze dingen te weten en ook te gaan beleven. En dat ons daartoe de Heilige Geest dan zou mogen worden gegeven voor het eerst of bij vernieuwing. Opdat wij met verlichte ogen des verstands de schriften mogen lezen. En opdat wij verstaan mogen deze dingen die mede ook tot onze zaligheid geschreven staan. Heere, wees dan in ons midden en verheerlijk uzelf. En geef ons dat wij een gezegend uur mogen hebben. U weet wie wij zijn, u weet hoe wij hier gekomen zijn, u weet met welke zorgen we mogelijk ook bezet zijn en met welke vragen we in ons hart zitten. U weet wat er allemaal aan afleiding zou kunnen gebeuren in deze kerkdienst, de dingen waar wij misschien op dit moment niet aan denken, maar waar zomaar ineens onze gedachten op gericht kunnen worden. Heren, de mens is wat dat betreft ook geen baas over zijn eigen gedachten menigmaal. En al willen we het wel en al zouden we er inderdaad op geconcentreerd willen zijn op het woord dat gepredikt zal worden dan nog, dan is de vorst der duisternis ook een niet te onderschatte macht die met van alles en nog wat ons toch kan afleiden en wegtrekken. En dan zijn wij zelf ook maar hele zwakke, nietige mensen die onze gedachten soms ook niet eens kunnen sturen. We bidden van u, Heere, leg gij onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord en geef dat wij met betrokkenheid en met belangstelling mogen luisteren en dat we onze gedachten ook mogen inspannen om te weten wat gij ons te zeggen hebt. En wilt u het bovenal dan ook indragen in onze harten en het zo daar toepassen dat wij ook daarin en daardoor de kracht van uw woord ondervinden. Want dan is uw woord inderdaad toch anders van aard dan welk ander woord ook, Heere. Dan doet uw woord kracht, dan laat het wat na, dan heeft het uitwerking, dan blijft het ons bij. Soms is dat met de mensenwoord ook wel het geval. Dan blijft dat maar in onze gedachten haken. Een belediging die ons is aangedaan, of een hard woord waarmee we bejegend zijn, of iets waarmee wij ons onrecht aangedaan voelen, dat zijn ook dingen die ons lange tijd kunnen achtervolgen en bijblijven. Maar Heere, dat ligt toch nog weer op een ander vlak dan wanneer gij tot onze ziel spreekt. Als gij tot onze ziel spreekt, Heere, dan is daar niet alleen verwondering, dan is daar niet alleen de beleving van het wonder, hij denkt aan mij, maar dan is daar ook iets wat blijft haken en wat ons winst geeft en wat ons tot u uitdrijft en wat ons aan u verbindt. Als het een woord van correctie is, Heren, dan kan het ons het schaamrood wel naar de kaken drijven en dan kunnen we in diepe verootmoediging voor u moeten buigen, maar dan gebeurt het ook. En als het een woord van vertroosting is, Heren, dan beurt het ons ook op uit de ingezonkenheid en uit de moedeloosheid. En als het een woord is waarmee u ons hoop wilt geven en verwachting wilt schenken, dan is er ook de beoefening van het geloof waardoor we in nieuwe verwachting u de Heere mogen verbeiden. Heere, laten we deze dingen ook mogen ondervinden. En laat het woord zo kracht doen. En geef dat niet alleen hier, geef dat overal, Heere, waar vandaag uw woord mag worden verkondigd. Sterk degene die gij daartoe geroepen hebt en bekwaamt u ze. Ze kunnen legitiem geroepen zijn. En ze kunnen dus ook wettig hun plaats op de preekstoel innemen. Maar dat betekent nog niet, Heren, dat ze nu ook van keer tot keer de bekwaamheid bezitten. En dat ze het op de rechte wijze doen, de uitoefening van hun ambt. U moet ze ook iedere keer weer getrouwheid geven. U moet ze ook iedere keer weer bekwaamheid schenken. U moet ze steeds weer bedienen. In zichzelf zijn ze aardenvaten en die zijn dan ook nog leeg. Legt u er iedere keer maar weer de schat in. En geeft dat ze van die schat mogen gewagen. En dat voor degene die daar naar mogen zien, het vat tegelijkertijd ook weer uit het oog verdwijnt. Want die is dan ook niet zo belangrijk meer. Gedenk gij al degene die gij geroepen hebt en bekwamen ze ook in de dagen die gaan komen, die voor hen toch ook weer bezige, drukke dagen zullen zijn als geregeld een beroep op hen gedaan wordt om de blijde boodschap in allerlei toonaarden uit te dragen naar de gelegenheid van het kerkelijke jaar. Geef ze ook bij de voorbereiding daartoe alles wat nodig is, Heren. En wil de gemeente hartelijke lust geven om te komen horen naar de blijde boodschap van uw genade. Behaagt u elke keer weer aan het jaareinde de centrale de boodschap van het woord als het ware nog een keer heel geconcentreerd te laten verkondigen in diverse aspecten, Heren. En zo maakt u het aan het jaareinde iedere keer nog weer waar dat u mest om onze levensboom legt. En dat u wat u een jaar lang gedaan hebt ook aan het einde van het jaar als het ware nog eens intensiveren wilt. Om ons er toch dieper en meer van te overtuigen hoe waarachtig gij zijt en hoe waar het is dat u genadig en barmhartig zijt. En hoe waar het ook is dat wij als verloren zondaren alleen maar gered kunnen worden door de zaligmaker der wereld. Heren, open onze ogen daarvoor als ze er nog altijd voor gesloten waren. En zie een ontferming op ons neer. Laat uw woord ook tot rijke zegen mogen zijn in deze wereld, o God. Er zijn zoveel mensen die straks wel kerstfeest gaan vieren, maar vraag niet hoe. Zoveel mensen die wel die vrije dagen accepteren en die er wel allerlei feestelijkheid van maken, maar die van het wezenlijke geen idee hebben. Als geprobeerd wordt ook door middel van folders en door middel van evangelisatiewerk die mensen ook op de hoogte te brengen van waar het toch eigenlijk om gaat op de 25e december. Wilt u dat eenvoudige werk dan ook gebruiken om hen de ogen te openen en eronder hen ook te trekken die gij naar uw woord trekt en naar uw dienst trekt en tot u de Heere trekt. Zegen zo uw woord, Heere, voor allerlei soort mensen. Vanmorgen hoorden we dat vogels van allerlei pluimage welkom zijn in die grote cederboom die gij op de hoge berg Sion geplant hebt. Laten er dan velen komen van oost en west en van noord en zuid en van waar dan ook. Heere, wees een genadig God en ontfermt u zich over de werken uwer handen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 103, vers 5 en vers 7. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden en geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen.
Thank you.
in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, als wij over God de Vader spreken, dan spreken wij over de Almachtige Schepper, die alle dingen uit niet heeft voortgebracht en die ze nog altijd door zijn voorzienige kracht onderhoudt en regeert. Die dat geweldige werk gedaan heeft, wat wij ons eigenlijk niet kunnen voorstellen, alle dingen die niet waren, geroepen heeft alsof ze waren. En ze zijn er, en ze zijn er nog. Maar deze God, deze almachtige schepper, is ook Vader. Zo wordt hij heel nadrukkelijk in de Bijbel ook aangesproken, zo noemt hij zichzelf. En zo wordt hij ook beleden, dat is ook een van de gedachten die in dat eerste geloofsartikel uitgedrukt wordt. Ik geloof in God, de Vader. En natuurlijk, dat kan betrokken worden op zijn relatie tot zijn Zoon. Als het gaat in het kader van de drie-eenheid, waarin wij spreken van de drie goddelijke personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan is er natuurlijk een bepaalde relatie tussen die eerste persoon, de Vader, en de tweede persoon, de Zoon, die dan ook niet zonder reden zijn Zoon heet. Maar onze catechismus laat weten dat daarmee de gedachte van dat vaderschap niet uitgeput is. Hij is natuurlijk de Vader van zijn goddelijke Zoon. We komen dat later nog een keer tegen in zondag 13 van onze catechismus. En daar wordt van de Heere Jezus gezegd, dan gaat het over de naam Gods enige geboren Zoon. Dan wordt van de Heere Jezus gezegd dat hij de enige natuurlijke Zoon van God is. Die deel heeft aan de goddelijke natuur. De Vader en deze Zoon hebben dezelfde goddelijke natuur. Ze zijn van hetzelfde goddelijke wezen. Maar de Vader heeft ook nog andere kinderen, die hij inderdaad ook als zijn zonen en als zijn dochters beschouwt. En dat wordt in dit artikel ook beleden. Let u maar op wat onze catechismus zegt, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is. En daar is de keerzijde van, dat ligt er eigenlijk in opgesloten, dat die beleider die zegt hij is mijn Vader, daarmee tegelijkertijd ook uitdrukt en ik ben zijn kind. Wel nu, dat zijn dingen waar we vanavond dan bij bepaald worden, bij het vaderschap Gods en dat heeft dan betrekking op zijn Zoon, zijn enige geboren Zoon, maar dat heeft ook betrekking op die andere kinderen die dan geen natuurlijke kinderen zijn, in dezelfde zin als dat de Zoon Zoon is, niet van hetzelfde wezen, maar ze zijn niettemin toch kinderen. Als het over deze dingen gaat, gemeente, dan gaat het over zaken waar we eigenlijk heel begeerig naar moeten zijn, waar we heel, ja, best jaloers op mogen wezen. Als de beleider dat hier zo onder woorden brengt, en dan lees ik nog niet eens de tweede helft van dit antwoord, waarin ook nog verteld wordt wat de Vader dan voor zijn kinderen allemaal doet en wie hij voor zijn kinderen wil wezen en wat zij aan hem mogen hebben. Maar alles bij elkaar, het feit dat hij Vader van zondaren is en wat hij voor ze doet, dat is echt, zoals het hier geformuleerd wordt, echt wel jaloersmakend. En dat mag ons inderdaad wel jaloers maken. Wat zijn wij vaak druk met veel minder belangrijke dingen. En wat maken we ons druk en wat houden we ons bezig met zaken die op deze hoogte lang niet kunnen staan. En wat doen wij net alsof al die dingen waar wij zo druk mee zijn toch ook echt zo belangrijk zijn. Nee, laten we nou vanavond in ieder geval, en mogen dat ook de uitwerking zijn van wat we vanavond horen, laten we nou in de praktijk van ons leven eens echt gaan inzien van hoeveel belang, van hoeveel gewicht, van hoeveel waarde dit is. Als een mens mag zeggen, hij De Vader van Christus Jezus is ook mijn God en mijn Vader. En laat het ons inderdaad uitdrijven. Laat het ons jaloers maken om bij Hem alles te zoeken. En deze genade weldaad van Hem te mogen ontvangen. Opdat wij echt, maar dan ook echt. En dat is wat anders dan dat je het zomaar eens een keertje zegt. Of dat je het zomaar in allerlei oppervlakkigheid lispelt of hoe dan ook. Maar dat je het echt kunt zeggen. Mijn God. Mijn Vader. En dan moet u bij de aanvang maar niet direct zeggen, ah ja, dat weet ik wel, maar er zijn toch maar zo weinig mensen die dat echt op een eerlijke manier in hun leven kunnen zeggen. Dat is een stuk zo hoog, zo ver, dat is maar voor een enkeling weggelegd. Er komt bijna niemand aan toe. En als je dan eenmaal bent gaan geloven dat het zo ver weg is en dat bijna niemand eraan toe komt, dan ga je ondertussen ook denken dat het dus eigenlijk ook niet zo noodzakelijk is om dit te weten. Dan kan het met minder ook wel. En als je dat eenmaal bent gaan denken, dan besteed je hier eigenlijk niet eens zoveel aandacht meer aan en dan moet je er ook maar niet te lang bij stilstaan. De Heere wil ons niet alleen maar vanavond er eens een keer heel duidelijk mee in aanraking brengen. Maar als je eerlijk bent, dan moet je ontdekken dat het in het woord van God heel duidelijk aan de orde komt. En dat het in het geestelijke leven van Gods kinderen niet altijd maar mag blijven gaan om wat wij de eerste beginselen noemen. Al zijn die nog zo belangrijk. En al zullen we die nooit mogen overslaan, maar dat het in het leven van hen die de Heere vrezen ook eens verder moet komen dan de eerste beginselen. Dat er nog altijd zoveel meer te leren is als wat er in het begin geleerd wordt. Als de Heere een zondaar wederbaart en als hij hem indrukken geeft van zijn genade en zijn goede tierenheid en als het woord voor het eerst gaat spreken en al die dingen meer. En als je een gebedsleven gaat krijgen en een leven van een gebondenheid aan het woord van God. Maar dan is er nog zoveel meer dat de Heere daarnaast en daarna en daarbij wil geven. Mag u de Heere vrezen in uw leven? Is de Heere in uw leven begonnen? Zijn er dingen in uw leven gebeurd die uit niets anders verklaard kunnen worden dan uit het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest? Dat is een wonder als je dat in je leven hebt mogen constateren, dat de Heere naar je heeft willen omzien. Maar verwacht u nu nog wat? En ziet u nu ernaar uit om in de kennis en in de genade van de Heere Jezus, maar ook in de kennis en in de genade van God de Vader, op te wassen en toe te nemen? Zijn er nog verwachtingen die nog niet vervuld zijn? En is er nog iets in de ziel waarvan u zegt, ja, dat zou ik ook nog zo graag voor mezelf persoonlijk willen leren kennen? En als de Heer over die dingen in zijn woord spreekt, dan stem ik dat wel toe en dan weet ik wel dat het er is, maar het is mij nog onbekend, maar ik hoop en ik bid dat de Heer het mij ook nog eens een keer zou willen openbaren. Onder andere deze zaken, dat je het echt voor jezelf mag weten en mag geloven en zo ook mag belijden. Hij is mijn God en mijn Vader. Nou, laten we luisteren naar wat onze catechismus hier dan van zegt. Hij is, wil ik dan allereerst nog even bij stilstaan, al is het, tegelijkertijd moet ik dat erbij zeggen, al is het een stuk dat boven ons verstand uitgaat, die relatie tussen God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Ja, gemeente, hoe dat zit, dat kan ik u niet uitleggen. Hoe de Vader van zijn Zoon is en hoe de Zoon van zijn Vader is, daar hebben we in onze geloofsleer wel een uitdrukking voor. Maar Als we die uitdrukking gebruikt hebben, dan hebben we daarmee tegelijkertijd een uitdrukking gebruikt die we ook niet kunnen verklaren. De eeuwige generatie van de Zoon. Op grond van Psalm 2, waar de Vader zegt, heden heb ik u gegenereerd. Zullen we het daarbij laten? In eerbied. Zonder te speculeren, zonder allerlei filosofieën te gaan gebruiken, hoe dat dan verstaan moet worden. Want daar zijn onze woorden toch veel te klein en veel te kort en veel te ongeschikt voor. God is groot, ook in deze dingen. God is de Vader van zijn Zoon. En hij is eeuwig de Vader van zijn Zoon. Hij heeft die Zoon nooit gekregen. Want die Zoon is even eeuwig als dat de Vader eeuwig is. En eeuwig heeft hij hem gegenereerd. Wat dat dan ook verder betekenen mag. Zullen wij dat mysterie maar een mysterie laten. En zullen we het aanbidden. En zullen we in verwondering staan als het gaat over het wezen Gods. Dat we nooit zullen kunnen doorgronden, maar dat de Heere ons in zijn woord zo ver geopenbaard heeft, dat we dit in ieder geval begrijpen kunnen, dat en die Vader en die Zoon, tezamen met de Heilige Geest, zich nu hebben ingespannen en zich nog inspannen om zondaren zalig te maken. Je zou ook nog kunnen zeggen, ik laat dit thema nu verder los, je zou ook nog kunnen zeggen dat God in een algemene zin de Vader van al zijn schepselen is. Al zeg ik tegelijkertijd erbij dat we daar wel voorzichtig mee moeten zijn. Maar laat ik het dan even betrekken op de staat der rechtheid, toen Adam en Eva nog niet gevallen waren. Adam wordt in Lucas 3 de zoon van God genoemd. Adam, de zondeloze Adam, is inderdaad een kind van God geweest. En God was zijn vader. En zo hebben ze ook omgang met elkaar gehad. U weet dat Adam en Eva de Heere kenden aan de wind des daags. Dat betekent dat er een intieme verbondenheid tussen hen, hem en hen was. En dat er een opmerkelijke kennis van hem was, dat als de wind op een bepaalde manier ging waaien door de hof heen, dat Adam en Eva onmiddellijk wisten God komt. En dan kropen ze niet weg. Dat doen ze pas als ze gezondigd hebben, gegeten van de verboden vrucht. Maar voor die tijd niet. Als de Heere kwam, dan waren ze blij als kinderen zo blij. Want hun vader kwam hen bezoeken. En zij hadden hun vader lief. En ze wisten aan alles, merkten ze het, dat hun vader hen lief had. En in dat opzicht kun je zeggen dat mensen, schepselen van God, ook kinderen van God zijn. Maar als je op deze lijn gaat denken, dan kom je er tegelijkertijd achter hoe ontzaglijk erg en verdrietig het voor God geweest moet zijn toen hij zijn kinderen kwijtraakte. Want Adam en Eva raakten God kwijt, maar God raakte ook hen kwijt. En ze moesten weg. Niet alleen maar uit de hof, maar ook uit zijn gemeenschap. En hij kon nooit meer naar hen toekomen om hen zijn liefde te betonen. En hij kreeg nooit meer wat van hen te horen. Want ze waren de duivel toegevallen. Zo gezien is de zondeval ook van verschrikkelijke consequenties voor God, onze schepper. Er is geen mens meer die met hem wandelt. Zomaar uit zichzelf. Er is geen mens meer die over die kloof heen kan komen. Die kloof die geslagen is. Het is een ontzaglijke gebeurtenis geweest. De gebeurtenis uit Genesis 3. God is van zijn kinderen beroofd. En die kinderen hebben in hun val en in hun ongehoorzaamheid alles
van hun vader meegenomen ook. Heel de schepping is onder de heerschappij van de zonde gekomen. God is ook zijn schepping nog kwijt. En weet u wat dat nou betekend heeft in de relatie tussen God de Vader en zijn schepselen? Die kinderen, die zonen en die dochteren zijn nu allemaal verloren zonen geworden. En ze zijn ver van huis en ze wonen in een vreemd land en ze leven in de zonde. En was de zondeval een zaak van smart voor het hart van de Vader? Het feit dat mensen nu in die zonde leven en in die ongerechtigheid voortgaan, dat is een gedurige smart voor het vaderhart. Want denk het u in, God is vader, een volkomen vader, een volmaakte vader, met een vaderhart en vaderliefde. En wat wil dat hart en wat wil die liefde? Die wil zich uiten. Het is toch zo met liefde? Een van de meest opvallende eigenschappen van liefde is dat het zich uiten wil. Dat het zich betonen wil. Als het dat niet is en als dat niet gebeurt met de liefde, dan kun je er 25 vraagtekens bij zetten. Hoeveel woorden er ook gesproken worden van ik hou van je en ik hou nog eens van je. Als het niet blijkt, dan is die liefde niks waard. Maar echte liefde wil zich bewijzen. Gods liefde wil zich bewijzen en God kan die liefde nergens meer kwijt. Want zijn schepselen willen er niet van weten. En ze keren zich van hem af en ze blijven zich van hem afkeren. En wat gaat er nou gebeuren als zo'n mensenkind, zo'n Adamskind, zich deze dingen bewust gaat worden? Als hij gaat ontdekken dat hij zondaar is. Als hij gaat ontdekken dat hij weggelopen is. Dat hij in een vreemd land zit. Als het gaat gebeuren dat hij nou eens een keer, zoals in de gelijkenis van de verloren zoon door de Heer Jezus zelf getekend wordt. Als gaat gebeuren dat zo iemand tot zichzelf komt. Gaat hij zich dan beklagen over zijn ellende die hij zichzelf op de hals gehaald heeft? Ja, dat hoort er ook bij. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Wat heb ik mezelf een hoop ellende aangedaan? Wat heb ik mezelf in het verderf gestort? Al die huurlingen van mijn vader die hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar dat is niet het enige waar hij zich over gaat bekommeren. Hij gaat niet alleen maar zichzelf beklagen en zijn lot beklagen. Maar waar zo iemand ook erg in gaat krijgen is wat hij door zijn ongehoorzaamheid en door zijn afwijken en door zijn weglopen bij de Heere vandaan en door zijn breken van de band met God, wat hij daarmee God heeft aangedaan. Want als die verloren zoon er erg in krijgt wat hij zichzelf op de hals gehaald heeft, dan heeft hij tegelijkertijd er ook erg in wat een goede vader hij versmaad heeft. Dat zit ook in die woorden. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. Heeft hij nooit erg in gehad, maar zo goed is zijn vader nou dat hij voor die huurlingen, voor die dagloners, voor die jongens die af en toe eens een keer ook op de boerderij komen werken, maar niet eens in vaste dienst zijn, toch zo zorgt dat ze geen gebrek hebben, nee, ze hebben zelfs overvloed van brood. Uit zijn volheid heeft die vader ook voor die huurlingen altijd gezorgd. Hij zag dat nooit. En nou ziet hij het wel. En nou heeft hij zo'n vader versmaad. En tegen zo'n vader gezegd, ik wil u niet meer. Geef me maar een deel van mijn erfenis en dan ga ik. Dan komt er ook verdriet in de ziel dat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God. Tegen een God die je nooit iets in de weg gelegd heeft. En die je altijd nagewandeld heeft met zijn liefde en met zijn trouwen, met zijn zorgen en met zijn goede tierenheid. En daar heb je tegen gezegd, ik wil u niet dienen. Ik wil u niet eens lief hebben. Ik wil u niet als vader. Kent u die beleving? Als je dan toch spreken wil over het algemeen vaderschap Gods over zijn schepselen. Laat het dan maar in dit licht zijn. Dan zijn wij allemaal gevallen kinderen, weggelopen, verloren zonen en dochteren. De opgenomen. Hoe dan? Ja, daar heeft de Bijbel twee woorden voor. En die moet u niet tegen elkaar uitspelen. En u moet ook niet zeggen, de een zal het dan wel op deze manier en de ander zal het wel op een andere manier zijn. Als de Bijbel ons vertelt hoe een mens weer een kind van God kan worden, dan is dat of, nee, ik moet niet zeggen of, dan is dat door wedergeboorte, door een nieuwe geboorte, door opnieuw geboren te worden, maar nou van boven, en door aanneming. En die twee, ik zei al, die moet je niet tegen elkaar uitspelen en denken dat God nu echte kinderen heeft die door wedergeboorte in zijn huisgezin zijn gekomen en aangenomen kinderen die eigenlijk anders horen. Nee, nee, ze zijn allemaal wedergeboren en ze zijn ook allemaal geadopteerd. Ja, hier gaat de werkelijkheid die hierin getekend wordt, alle aardse vergelijking natuurlijk te boven. Want op aarde ben je het of op de ene of op de andere manier. En zo kun je in een gezin twee soorten kinderen hebben. Kinderen die van die vader en moeder zijn, die uit die moeder geboren zijn en die door die vader verwekt zijn. En ook kinderen die eigenlijk ergens anders vandaan komen, maar die in dat gezin ingetrokken zijn en die nu ook in dat gezin opgenomen zijn en die er net zo bij horen als die andere kinderen. En voor wie die vader en moeder net zo goed vader en moeder zijn en voor wie er, als het goed is, ook helemaal geen onderscheid is. Maar in het huisgezin Gods zijn al die kinderen en aangenomen kinderen en wedergeboren kinderen. Hoe zit dat dan? Even een paar dingen die misschien wat moeilijk liggen, maar die toch op een gegeven ogenblik ook gezegd moeten worden in de prediking. Er zit aan dat kindschap Gods, om te beginnen, een juridische kant. Je moet wettig kind zijn in dat gezin. Je moet in dat gezin wettig een plaats gekregen hebben. En dat hebben al deze kinderen. Waar komen ze vandaan? Ja, waar komen ze vandaan? En dat geldt van allemaal. Gij zijt uit uw vader de duivel. Sinds Adam en Eva naar de duivel geluisterd hebben en sinds ze hem zijn toegevallen en hun hele geslacht hebben meegesleept, is iedereen die uit het menselijk geslacht geboren wordt in feite een kind des toorns, die in het rijk van God niet komen kan. Het is iemand die de duivel is toegevallen en die, zoals Jezus dat dan zei, de duivel tot vader heeft. En dat blijkt ook wel. Dat blijkt ook wel, want Jezus zegt tegen de Joden, en laten we het ons ook maar gezegd houden, want wat Jezus tegen de Joden zei, dat gaat over hun hoofden heen, ook rechtstreeks naar ons toe. Het blijkt ook wel dat jullie van de vader de duivel zijn, want je doet ook de wil van je vader. Je lijkt op hem. Hij is de vader der leugenen. En jullie zijn wat dat betreft goede leerlingen van hem geweest. Want jullie leven ook in de leugen. En hij is de moordenaar. En dat blijkt ook in jullie leven. Dat je hatelijk bent en elkander hatende. En dat er geveinsdheid en bedrog, en dat is leugen, in je hart woont. Maar tegelijkertijd ook afgunst en verkeerde neigingen en boze lusten. Je lijkt ook nog een keer op hem. En nou moeten die kinderen uit dat huisgezin van de duivel gehaald worden. En ze moeten in het huisgezin Gods overgebracht worden. En dat is een kwestie van, dat moet geregeld worden bij de wet. Die duivel moet van zijn vaderschap ontheven worden. En God moet het vaderschap over die kinderen van de vorst der duisternis krijgen. En zo worden ze aangenomen. Maar daarmee is het nog niet klaar, het werk Gods. Want dan kan de Heere ze zo aannemen en dan zijn ze nu van hem. Maar ondertussen, ik zei zo pas, zij waren ook mensen die op de vader der leugenen leek. En die zijn beeld vertoonden. Die, zoals we dat met een spreekwoord zeggen, een aardje naar hun vaartje hadden. Die precies op hem lijken. Zijn nu die aangenomen kinderen die God op een legale manier in zijn huisgezin gebracht heeft, nog altijd wat hun natuur betreft, wat hun aard betreft, wat hun aanleg betreft, nog net eender als toen ze toen waren, zoals ze toen waren? Nee, dan gaat God nu in het kader van de vernieuwing van hun leven, van de wedergeboorte die uitloopt in de heiliging en in de reiniging van hun zonde, gaat hij ze van aard, van karakter veranderen, zodat ze niet meer, niet langer de trekken vertonen van hun eerdere vader, maar zodat ze nu naar zijn beeld herschapen worden. Dat ze nu hernieuwd worden en dat ze gaan lijken op God. Of als u het anders wilt gezegd hebben, dat ze gaan lijken op hun oudste broeder, de Heer Jezus Christus. En zo zijn ze allemaal aangenomen tot kinderen en zo zijn ze allemaal wedergeboren en worden ze gedurig vernieuwd. Maar u zegt, hoe kan God dat nou doen? Waar haalt de Heere die rechtsgrond vandaan om kinderen daar vandaan te halen en in zijn huisgezin over te planten? Wat is er dan met die ongehoorzaamheid en met die zonde en met dat verkeerde van die kinderen gebeurd, met dat weglopen? Daar geeft onze catechismus antwoord op. Het is ook maar niet zo dat een mens tot kind wordt aangenomen. Het is ook maar niet zo dat een mens God tot zijn vader en tot zijn God krijgt. Let u daarop, die woorden wil ik toch wel heel dik onderstrepen vanavond. Dat gebeurt om zijn zoons Christus wil. Voelt u waar we nu heen gaan? Om zijn zoons Christus wil. En anders kan het ook niet. Dit voorrecht om nou van doodlevend gemaakt te worden, of van een kind des toorns een kind van God te worden, of vanuit het huisgezin van de duivel in het huisgezin Gods overgebracht te worden, die ontzaglijke verandering die er dan plaatsvindt, die is alleen maar mogelijk op grond van Christus en zijn werk. En om dat te verstaan moet ik nog even terug naar die eerste gedachte, gemeente, die hier onder woorden gebracht wordt als het gaat over de eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus. Want wat is er nou met hem gebeurd? Hij was in het huisgezin Gods, als ik het zo mag zeggen. Hij was één met de Vader en met de Geest. En er was geen enkele aanleiding voor hem of voor God de Vader om die relatie te verbreken of om daar iets tussenin te krijgen waardoor er verwijdering, waardoor er verlating zou plaatsvinden. Het was een volkomen harmonieuze, zuivere, zonder enige hindernis voortbestaande relatie tussen de heilige God en zijn heilige Zoon. Maar terwille van die verloren zondaren, terwille van die weggelopen kinderen, terwille van die schepselen die God kwijt is en die hij toch niet kwijt wil, die hij terug wil hebben, waar hij zich weer mee verzoend wil betonen, die hij weer als zijn kinderen wil hebben, terwille van die mensen die niet naar hem vragen en die nooit naar hem zouden vragen, heeft de Vader een afspraak gemaakt met zijn Zoon. En toen ze met elkaar overlegden, toen heeft de Zoon beloofd dat hij in hun plaats borg zou worden. En dat hij zou gaan. Waarheen? Naar deze aarde. En dan? Naar het kruis. En dan? Naar de hel van God verlaten. Had hij er dat voor over, ja. Dat had de Vader er voor over, om op deze wijze zijn Zoon af te staan, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Voelt u het gewicht van die woorden? Paulus in Romeinen 8. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Een vader die zijn eigen zoon overgeeft aan de dood, aan de verlatenheid. Een vader die voor zijn eigen zoon doof is en die naar zijn geroep niet hoort. Gij antwoordt niet, klaagt die zoon. Voelt u het gewicht van die woorden dat God zijn eigen zoon afgestaan heeft? En voelt u wat dat betekent voor die zoon, dat hij niet gespaard kon worden? Ook al kroop hij in het stof in Gethsemane, beangst en zeer bevreesd, en zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. En hij bad: Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat. Hij sprak zijn vader toen nog als vader aan, maar hij zag dat als dit alles consequenties zou krijgen wat er nu is in werking gezet, als hij die drinkbeker nu moet gaan drinken, dan kan hij straks ook geen vader meer zeggen. Want dan is zijn vader onbereikbaar voor hem geworden. Dan is hij verlaten. Hij was het al van mensen. Maar ook toen de mensen weggingen bij hem, toen zei hij nog tegen zijn discipelen: maar de vader is bij mij. O, gelukkig wel, zijn vader was altijd bij hem. Maar hij weet dat dat ook aan een eind komt. En het is gebeurd. En toen het zover was, toen zei hij geen vader meer. Aan het begin van zijn kruisiging nog wel: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En straks ook weer: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar daartussenin, in dat ontzaglijke uur, dat ook met geen pen te beschrijven is, en waar alle menselijke woorden in elke taal die er in de wereld gesproken wordt, volkomen ontoereikend voor zijn. In dat verschrikkelijke uur toen de hemel zich kleedde in zwartheid, en toen duisternis over de ganse aarde trok, en toen iedereen bevreesd en bevende was, toen klaagde de zoon: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen werd aan hem bezocht wat die verloren zoon verdient. Toen droeg hij dat lot, want hij had gezegd: zie, ik kom om uw wil te doen. Hij had gezegd: ik zal borg zijn. Hij had gezegd: ik zal die plaats innemen. Ik zal dat oordeel dragen. Ik zal die schuld gaan betalen. Ik zal aanvaarden wat hij verdiend heeft, wat zij verdiend hebben. Dat wil onze catechismus maar benadrukt hebben, als hier staat: om zijn zoons Christus wil. Maar tegen die prijs is het dan ook verworven. Niet een geringere prijs, het ging niet makkelijker dan zo. Het is geen kleinigheid om God weer terug te krijgen en om weer thuis te mogen komen. Het is geen kleinigheid, gemeente. Want het is geen geringe zaak om tegen God gezondigd te hebben. En dat wat er toen gebeurd is en wat je leven lang eigenlijk vervolg gekregen heeft, dat is zo opgestapeld en dat is zo'n scheiding geworden tussen God en ons, dat er niet aan te denken is dat op welke manier dan ook wij in staat zouden zijn om die muur tussen God en ons te slechten, om die berg van zonde weg te nemen. Er is geen denken aan dat wij daar iets aan kunnen veranderen. We kunnen de schuld alleen maar dagelijks groter maken. En als God nou toch zijn schepsel terug wil hebben, en als die verloren zoon toch weer een thuiskomen moet hebben, dan moet Christus ertussenin gaan staan. Met deze consequenties. En met dit verschrikkelijke gevolg. Met dit bange lijden. Zelfs ook van de duisternis. En van het van God verlaten zijn. Zo is het verworven. En zo, daar heeft God voor gezorgd. Dat is in geen mensenhart opgeklommen. Dat heeft geen oog gezien en geen oor gehoord. Behalve ons oor. Want wij mogen dit horen. Wij mogen van dat wonder keer op keer getuigen zijn als de Heer ons in zijn woord ervan spreekt. En als die zaligmaker ons wordt voorgesteld in het evangelie. En als daarin tegelijkertijd ons voorgesteld wordt hoe groot die liefde Gods is die zich uiten wil en die zich zonder Christus niet uiten kan. En dan, ja, dan moet die verloren zoon toch een keer naar huis, nietwaar? Dan moet hij naar huis. En dan moet hij het gaan belijden. Want dan kan je niet zeggen, Christus heeft het allemaal gedaan en Christus heeft het allemaal volbracht. En om zijn zoons Christus wil is God nou mijn vader. Oh, wacht eens, wat heb jij nou gedaan? Heb je dat zomaar voetstoots aangenomen, dat lijden van Christus jezelf toegeëigend en gezegd, nou is het in orde? Wist die verloren zoon dat hij thuis mocht komen? Ja en nee. Want hij had nu begrepen dat zijn vader goede tieren was. En dat had hem hoop gegeven. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. Als hij daarop let, dan zou het kunnen. Als hij daarop let. En dat heeft de Heer hem inderdaad in zijn gedachten gegeven. Let daar maar op, jongen. Want anders bezwijk je hier bij de varkens. Dan is je schuld zo groot en je ongerechtigheid zoveel. Dan komt het nooit meer goed. Dan durf je nooit meer te geloven. Maar denk ook maar aan de goede tierenheden Gods. Ook als de Heer een mens in de schuld brengt. En als de Heer een mens tot zichzelf doet komen. Dan is er altijd een openbaring van zijn langmoedigheid en van zijn goede tierenheid in. Om hem van benauwdheid en van vertwijfeling te bewaren. En hem toch nog hoop te geven. En dan durft hij toch te gaan. Wat gaat hij doen? Niet net doen alsof er niks gebeurd is natuurlijk. Net niet doen alsof het, nou ja, wel, het hoorde bij mijn puberteit. Het was niet handig van me, het was niet eerlijk van me, het was, nee, maar je kan toch zo wel weer thuiskomen. Het is toch jouw thuis? Nee, het is jouw thuis niet meer. Hij moest het wel gaan belijden. Ik zal tot mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En weet je wat hij er dan bij zegt? En ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Dat heb ik mezelf onwaardig gemaakt. En ik weet niet meer hoe dat goed moet komen. Ik kan het niet meer. En dan geeft hij het zo in handen van zijn vader. Maar hij is uitgewerkt. Hij is uitgepraat. Hij is aan het eind met alles. Want hij heeft alleen maar schuld. Alleen maar schuld. En meer niet. En als hij zo tot zijn vader gaat, dan ondervindt hij het wonder. Kijk, dan gaat die vader voordat hij weer gaat en mag geloven dat zijn vader een plekje voor hem heeft. Niet eens in de schuur, maar ergens onder zijn eigen dak. Dan moet die vader zich eerst zo over hem ontfermen en weer duidelijk laten weten. En jij bent toch, en jij bent weer mijn jongen. En dan kan hij het gaan geloven. Dan kan hij beginnen het te gaan geloven. En dan is het hem elke dag weer een wonder dat het zo is. Elke dag weer een wonder, als hij dan terugkijkt hoe het was en hoe het had kunnen wezen. En als hij nou eens weggenomen geweest was voordat hij terug kon keren. Als de dood nou eens eerder gekomen was, was hij altijd zonder zijn vader geweest. En dan was het nooit meer goed gekomen. En hij kon het ook zelf niet goed maken, maar dat zijn vader het nou toch weer goed wil hebben. En dat hij nou toch weer thuis mag zijn. Dat is voor hem een onbegrijpelijke zaak geweest. Waar hij elke dag weer in verwondering op gezien heeft. En misschien dat hij meer dan eens tegen zichzelf heeft moeten zeggen. Joh, droom ik niet. Is het wel echt? En pas als zijn vader hem weer kind hoorde zeggen. Als hij zijn vader weer kind hoorde zeggen. Als zijn vader zijn naam weer eens noemde. Dan zegt hij, ja het is toch waar. Het is toch waar. Wel gemeente, over dat vaderschap van God ligt voor veel mensen, voor veel oprechte christenen, voor veel toch echt wedergeboren mensen vaak een hele sluier. En ik weet niet hoe dat altijd komt. Dat is voor een deel natuurlijk ook wel te danken aan het feit dat in het algemeen het geestelijk leven wel eens te veel in de kindergeboorte blijft steken. En dat we toch misschien wel eens een stukje eenzijdigheid hebben gekregen als het gaat over wat krijgt er nou gewicht in de prediking, wedergeboorte of rechtvaardiging en geloof. En dat we misschien toch wel eens te veel of te wat eenzijdig de wedergeboorte en de vruchten van de wedergeboorte beaccentueerd hebben. Terwijl zaken als leven uit het geloof en rechtvaardig zijn door het geloof wat meer naar de kant zijn gedrukt. Daar zal het ook wel mee samenhangen. Het hangt in ieder geval ook samen met de bewuste geloofskennis van de Heer Jezus Christus. Want als het nou alleen om zijn zoons Christus wil is, dan hangt het kennen van God als Vader ten allernauwste samen met het kennen van Jezus Christus als de zaligmaker. Die twee zijn vervlochten met elkaar. En wil een mens ooit verder komen in de besef, in de beleving van hoe is nou mijn relatie met God de Vader? En is hij nou mijn Vader? En weet ik nu echt dat ik zijn kind ben? Dan gaat dat nou samen met het kennen van de Heer Jezus Christus. En met het weten van zijn borgwerk en het weten van zijn lijden en sterven en de kracht van zijn bloed en de vrucht van dat bloed in je leven kennen. En het mogen schuilen met zonde en ongerechtigheid, daar waar hij het offer gebracht heeft. Dat gaat samen, die verloren zoon moet dat ook belijden. Ik heb gezondigd, om zo ook vergiffenis te krijgen. En vergiffenis kan God de Vader ook alleen maar schenken op grond van dat bloed van zijn zoon. Dus het zijn wel hele dingen, dat geloof ik wel. Het zijn ook geen dingen om zo lichtvaardig over te praten. Natuurlijk is er bijbels gesproken niks op tegen om God Vader te noemen. Er is niks op tegen. Daar gaat de Heer ons in voor. Als de Heer zijn discipelen leert bidden, dan zegt hij, gij nu bid al dus onze Vader die in de hemelen zijt. Dus dat zullen we toch niet veroordelen als iemand in zijn gebed God als Vader aanspreekt. Maar aan de andere kant, niet iedereen kan dat zomaar zeggen. Waarom niet? Daar heb je toch de vrijmoedigheid niet voor. Waarom niet? Je hebt het toch glad en al verbeurd. Je bent toch weggelopen. Ja, maar jawel. Heeft God nou wel eens tegen u, heeft God wel eens tegen jou gezegd, jij bent mijn kind. En dan bedoel ik het niet in de verbondsrelatie. Maar dan bedoel ik het wel in de zin zoals hier aangenomen tot kind, wedergeboren tot kind. Als God dat tegen je gezegd heeft, dat je dat mag weten. Hij is niet meer boos op mij. Hij heeft om Christus wil verzoening gevonden voor mijn zonde. Christus is voor mij in het gericht geweest. Als die dingen je beginnen opgeklaard te worden en je mag gaan geloven en nou zegt God het tegen mij, mijn kind. Dan ga je zeggen, voorzichtig. En je hoort het jezelf zeggen en je bent er tegelijk bang voor om het te zeggen en toch kun je het niet laten. Niet zozeer in het openbaar. Want dat beleef je meer in de binnenkamer. In de stilte. Tussen God en je ziel. Abba. Vader. Maar het is er wel. Het is er wel. Voor mensenkinderen, voor weglopers, voor overtreders. Hoe zien ze eruit, die kinderen? Wat gebeurt er met ze? Het is om Christus wil. Ik zeg nog even drie dingen, maar dat doe ik kort. Ze hebben ook de Heilige Geest. Want het werk van de drie-enige God hier gaat compleet samen. De Vader die zich weer Vader betoont, die zijn liefde weer kwijt kan en die dat doet op grond van het werk van de Zoon. Maar als het gaat om de beleving daarvan, om de toepassing daarvan, om het deelachtig maken daarvan, om wat Christus gedaan heeft nou in je eigen ziel toegepast te krijgen, dan komt de Heilige Geest ook met zijn werk. En wat gaat die Geest doen? Die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Die Geest die de Geest der aanneming is, die leert ons zeggen Abba, Vader. Geleid worden door de Geest, geregeerd worden door de Geest, onderwezen worden door de Geest. Dat zijn ook van die wezenlijke, van die onmiskenbare trekken in het leven van verloren, maar ook teruggekeerde zonen en dochteren. Ze kennen het werk van Gods Geest en ze zoeken het ook. Ze staan er ook naar, ze begeren ernaar. En als ze het missen, dan missen ze het echt. En als ze het beleven, dan zijn ze pas op hun plaats. Het getuigenis van die Geest, dat geleid worden door die Geest. En dan wordt tegelijkertijd de Heilige Geest ook dierbaar. Ach, die hoort ook bij dat huisgezin. En daar is alles geregeerd door de liefde. Vervolgens, hoe zien die kinderen Gods eruit? De Heere geeft in zijn woord een bepaalde karakteristiek van hen. Hij noemt ze in de zaligsprekingen, zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genaamd worden. Vreedzamen. Mensen die de vrede zoeken, mensen die de vrede stichten, mensen die de vrede willen beleven, die niet in oneenigheid kunnen leven. Ze hebben zo lang in oneenigheid met God geleefd en ze zijn zo bang geworden toen ze zichzelf leerden kennen dat ze eeuwig in oneenigheid met God zouden moeten leven. Dat ze God zouden, ja, dat ze God nooit meer terug zouden hebben en dat God altijd toornig op hen zou zijn en dat hebben ze verdiend ook. En dat is een benauwende zaak in hun leven geworden en nu is het vrede met God geworden en dus kunnen ze niet anders meer begeren dan dat het nou vrede zal zijn. Ook onder mensen, onder Gods kinderen. Vrede in dat huisgezin. Ik zei toch, als de Heere ze in zijn huisgezin opneemt, dan gaat hij ze ook vernieuwen, dan gaat hij ze herscheppen, dan gaat hij ze wederbaren, dan gaat hij ze heiligen. En dan gaat hij ze op zich doen lijken. Nou, wat er allemaal van God gezegd kan worden, in ieder geval ook dit, hij is vreedzaam. Hij zoekt de vrede. En die biedt hij ook aan. God heeft er geen vrede mee als wij, als u en ik met hem in onvrede leven. God heeft daar geen vrede mee. Dat behaagt de Heere niet. Maar hij zoekt vrede te maken. Daarom is de Heere Jezus ook de vredevorst. En als dat een van de trekken van Gods karakter is, dan maakt hij zijn kinderen aan hem gelijkvormig. En door het vernieuwende werk in zijn binnenste gaat hij hen ook vreedzaam maken. Nou en dan natuurlijk dat alles beheersende kenmerk. Waar blijkt nou de geaardheid van een kind uit? Als u dat nou als vader en moeder zou moeten zeggen, waarin komt nou het meest duidelijk uit dat uw kind is? Waarin blijkt dat nu? Dat uw kind echt uw kind is. En dat kind zich bij u thuis voelt. En dat kind u als vader en moeder lief heeft en respecteert. En waar komt dat nou in uit? Dat zo'n kind in liefde gehoorzaamt, of niet? Dat zo'n kind zijn plaats weet. Dat zo'n kind u werkelijk ook die liefde geeft die het kinderhart alleen maar geven kan. Liefde. Liefde die zich uit, zoals de Heer Jezus zegt, indien gij mij lief hebt. Toon het dan maar. Toon het dan maar. Doet mijn geboden. Jongen, als je mij werkelijk lief hebt, zegt de Heer dan tegen zo'n mens. Laat het dan maar zien. Dit is mijn weg. Ik zou zo graag willen dat je daarin wandelde. Ik zou je zo graag daarvoor willen bewaren. En daar moet je nooit komen. En dat moet je nooit doen. Hier zijn mijn geboden. Toon nou maar dat je me lief hebt. Doet mijn geboden. Om dan zo uit wederliefde, want daar begint het niet waar, bij hem, bij zijn liefde, om dan vanuit de wederliefde inderdaad in zijn wegen te wandelen. Nou, dat zijn kinderen Gods. Bent u er één van? Nou, moet ik het nog duidelijker neerleggen? Ik dacht dat er materiaal genoeg is om u zelf nu te toetsen en antwoord te geven op de vraag, bent u er één van? Als u er een van bent, bent u het niet altijd geweest, bent u het een keer geworden. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Eens stond ik er helemaal buiten. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft zich over mij ontfermd. En ik wist het niet, ik wist het niet. Ik leefde in een vreemd land en ik bracht mijn geld door en mijn goed door in de dienst van de zonde. En ik zou me doodgezondigd hebben als God me niet in de engte gedreven had. Maar ik wist het niet dat mijn vader toen al op de uitkijk stond. Ik was er gans en al blind voor. En omdat hij op mij gewacht heeft en omdat hij zijn liefde tot mij deed uitgaan, is er op een gegeven ogenblik een verandering in mijn ziel gekomen en ben ik tot mezelf gekomen en kon ik niet meer blijven die ik was en moest ik terug en moest ik het gaan zeggen. En moest ik mijn vader gaan belijden. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Weet u daarvan, van dat soort dingen? Dan is dankzij Gods genade veranderd. Maar als het nou niet veranderd is. En er zijn mensen bij wie het nog niet veranderd is. En ik sta te spreken tot mensen bij wie het nog nooit veranderd is. En die weten dat zelf ook. Dan zegt de Heer Jezus vanavond tegen u wat hij tegen de Joden zei. Gij zijt uit uw vader de duivel. En gij doet de begeerten uw vaders. Dat is de werkelijkheid. En dan? En hoe moet dat dan? En nog nodig de Heere zulke. En hij staat, oh u ziet het niet, u ziet het niet. Misschien wilt u het niet eens weten. Misschien wilt u nu eens dat ik het gewoon eerlijk tegen u zeg. Nog staat God op de uitkijk. Wanneer komt hij nou eens terug? Want God wil zijn liefde aan u kwijt. En hij kan zijn liefde niet eens aan u kwijt. Want u wilt het niet hebben. Lang genoeg hebben wij de Heere tegengestaan, of niet? Lang genoeg hebben wij ons van hem afgewend. Lang genoeg hebben wij hem onteerd en zijn liefde geminacht. Geef het nou eens gewonnen. Moet de Heer u nog verder in de engte drijven? Moet u straks ook bij de varkens zitten en gebrek hebben aan alles en door iedereen in de steek gelaten worden? En is dat pas het moment om tot bezinning te komen? Zo ge zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Of zegt u nou, het zijn wel dingen waar mijn hart naar uitgaat, maar ik geloof voor mezelf nooit dat ik daar zover zal komen. En een ander zegt, als ik op mezelf zie en op mijn levensgang, dan kan ik het ook niet geloven dat ik het echt ben, want ik heb zoveel tegenspoeden en ik heb zoveel moeite. Oh ja, maar dat is geen bewijs, dat hopen we volgende keer te zien. Dat is geen bewijs. Een kind verdient ook wel eens kastijding en een kind verdient ook wel eens een keer dat vader toornig is. Een kind verdient ook wel eens een keer dat er geen bewijzen van Gods liefde komen. Op tenminste de manier waarop je die verwacht. Misschien wel op een hele andere manier. Dus van uw tegenspoeden moet u geen argument maken om te zeggen nee, de Heer is boos op me. Dat kan niet. Dat kan niet bewijs, altijd als bewijs gelden. denkt u, nee, dit kan voor mij nooit waar wezen, want zo kan God met mij nooit meer omgaan, want ik heb het zo verdorven, ik heb het zo laag laten liggen, ik ben zo lang afkerig geweest. Ja, en toch, de Heer, ik zei vanmorgen, ik zeg het vanavond weer, de Heer sluit bij voorbaat niemand uit. En als u vanavond nog komt, zoals de verloren zoon kwam, dan bent u welkom. Amen. We zingen het gebed des Heren, het eerste vers. Vanavond aan als de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, want zo hebben we van u gehoord in uw woord. En wij roepen u aan als de verzoende Vader van al degenen die met u verzoend zijn, ter wille van Christus, de liefdevolle Vader, van wie de psalmist zingt, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroosts ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer voor op ieder die hem vreest. We danken u, Heere, voor wat u ons hebt gegeven, ook in de verkondiging van uw woord van deze dag. Vanmorgen toen het ging over die hoge boom die op een hoge berg geplaatst was en waar vogels van allerlei soort welkom waren, waar ze rust, waar ze voedsel konden vinden. En vanavond over dat hoge, heilige thema van het vaderschap Gods. Heere, verklaar de dingen ook aan onze ziel. Wat we in uw huis, wat we vanuit uw woord hebben gehoord, wilt u dat door uw Heilige Geest toepassen. We bidden u voor de verloren zonen die nog altijd in het verre land zitten. En voor de verloren dochters die nog nooit terugkwamen. Die er ook geen plannen voor hebben. Geen intentie. Die nog nooit echt vastgelopen zijn. En die ondanks de roepstemmen en ondanks dat ze horen dat er nog een weg terug is, toch maar liever wegblijven. We bidden u voor hen, Heere. Ook degene in ons midden, die uiterlijk wel in het wegen wandelen en misschien niet zoals die verloren zoon echt helemaal in de dienst van de zonde opgaan, maar toch met hun hart ver van u blijven. Wilt u ze trekken, o God? Er staat in de Bijbel, de Heere zal wachten om genadig te zijn. Heere, als dat dan waar is, dat u vanavond ook weer wacht op weggelopen jongens en meisjes. Op weggelopen mannen en vrouwen, die eens uw kinderen waren in de staat der rechtheid. En die nu van u vervreemd zijn en aan wie u uw liefde niet meer kwijt kunt. Wilt u dan door die liefde en door de openbaring daarvan verbreken en vertederen, en inwinnen. En als het dan niet anders kan, Heere, laten ze dan maar vastlopen. Helemaal vastlopen. Opdat ze een keer tot zichzelf komen en een keer de weg terug zullen gaan. Wij bidden u ook voor hen die daar weet van hebben, van dat teruggaan. Die daar weet van hebben, van dat uitgaan naar u. Die daar weet van hebben, die daar ondervinding van hebben, van werkzaam zijn met uw woord en uitvluchten tot u en hopen op u en zoeken naar u telkens stond. Heere, wilt gij dat werk in hun leven voortzetten? En wilt gij het meer en meer duidelijk maken? En meer kennis geven van uw heilverborgenheden? En dat vaderschap en dat borgwerk van de Heer Jezus. En dat geleid worden door de geest en dat getuigenis ontvangen van de geest. Meer en meer in hun leven ook tot duidelijkheid brengen. Opdat er zo ook voortgang mag wezen. Zegen ons, Heere, en wees ons in alle dingen nabij. Als we volgende week zondag elkaar niet aan deze plaats ontmoeten, zegen dan ook de woordbediening door middel van dominee Boyten. En wilt u ons op de eerste kerstdag weer bij elkaar brengen om zo de woorden Gods te mogen horen en ook in die dingen te mogen worden onderwezen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 33, het 11e vers. Gods zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.